Gemeente, de schriftlezing is in deze dienst uit het Oude Testament en wel uit Jesaja 64. We lezen uit Gods woord Jesaja 64. En daar lezen we Gods heilig woord als volgt. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen van uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten, gij kwaamt neder. Van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, noch met oren vernomen. En geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God. Wat hij doen zal, dien die op hem wacht. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet. Degenen die uwer gedenken op uw wegen. Zie, gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden werden. Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. En er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpe. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons en gij doet ons smelten door het middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze Vader. Wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker. En wij allen zijn uwer handen werk. Heere, wees niet zozeer verbolgen en gedenk niet eeuwiglijk der ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden, zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken. Tot zover onze schriftlezing. Meid, in deze dienst is zondag 24... uit de catechismus aan de orde, zondag 24. En we willen deze zondag eerst samen lezen. Zondag 24, daar luidt vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? En het antwoord luidt: daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan gans volkomen. En aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven, alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen, neen zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover zondag 24. En gemeente, in deze Zondag horen we 3 vragen over de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. 3 vragen over de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Gemeente, vorige keer toen hebben we vanuit zondag 23 gehoord over het grote wonder van de rechtvaardiging van de goddeloze. Of om het anders te zeggen, hoe worden we behouden van het verderf waarin we onszelf hebben gestort? In Adam. Hoe word ik nu rechtvaardig voor God? Hoe ontvang ik vergeving van zonde? Ik denk dat onze jongeren het antwoord wel weten, kort en krachtig. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dat was toch het antwoord. Antwoord 59. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwige levens? En dan vraag 60 van zondag 23. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En dan staat er nog meer in dat antwoord. Uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Alleen door zijn verdiensten ben ik rechtvaardig voor God. En we hebben gehoord, ook het geloof is geen werk, geen voorwaarde die wij moeten aanbrengen. Het is een instrument. Een middel om de zaligheid te ontvangen. En dat geloof, dat wil de Heer nu ook schenken. Maar gemeente, op deze leer van de rechtvaardiging van de goddeloze is de eeuwen door tot op de dag van vandaag veel kritiek gekomen. En hoe komt dat eigenlijk? Wel, dat komt hierdoor de mens die van nature hoogmoedig is, kan dit eigenlijk niet geloven. Kan niet geloven dat er nu van ons niets meetelt waarmee we voor God kunnen bestaan. De hoogmoedige mens die wil er niet aan dat ook onze eigen gerechtigheid niet meetelt. Maar dat we nu alleen die gerechtigheid in Christus moeten zoeken. Tot op de dag van vandaag zijn er mensen die zeggen, ach, dat valt toch allemaal wel mee als ik nu op mezelf let. Ik zit 2 keer in de kerk, dominee. En u moest dus weten wat ik door de week doe. Ik lees veel in mijn Bijbel. Ja, dan moet de Heere me toch wel in genade willen aanzien. Ik ben toch niet zo slecht als mijn buurman. Ja, dat die verloren gaat, dat kan ik begrijpen. Die doet nergens aan aan God nog gebod, maar ik ben toch keurig netjes, ik leef netjes. Gemeente, wat lijken we daarmee op de fariseeën in de dagen van de Heere Jezus? Ze dachten ook heel wat te zijn. Ze leefden keurig naar de wetten van Mozes, de wetten van de Heer. En ze hadden er nog allerlei wetten bij gemaakt. En ze zeiden ook nog, wij zijn Abrahams zaad. Afstammelingen van het geslacht van Abraham. Nou, wat wil je nog meer? Ze hadden de Heer Jezus niet nodig. Ze dachten zichzelf wel te kunnen redden. En hoe vaak heeft de Heer Jezus ze niet tegengesproken en erop gewezen dat alleen het geloof in Christus hen redt. Maar ook daarna vinden we deze mensen terug in de gemeente van Rome bijvoorbeeld. En we lezen in de Romeinenbrief hoe Paulus daar schrijft dat het niet is door de werken der wet, maar alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus. We vinden het in de gemeente van Galatië onder de valse apostelen, die door Paulus krachtig weerlegd worden wat ze zeggen. In de dagen van Augustinus, rond het jaar 400, komen we ze weer tegen in de Pelagianen, de volgelingen van een streng levende Britse monnik. En inderdaad, daarna komen we het weer tegen in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ook onder ons is het te vinden. En gemeente, als we dan vanavond stilstaan bij drie vragen, ja, best wel kritische vragen over de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, dan denk ik dat we ons wel wat zullen herkennen in die vragen. Want ook in ons hart leeft de vijandschap tegen sola fide en sola gratia. Vijandschap tegen alleen door het geloof en alleen uit genade. De eerste vraag horen we in vraag 62. De eerste vraag over de rechtvaardiging van de goddeloze luidt: maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Gemeente, laten we eens goed die vraag lezen. Ziet u hoe die vraag begint? Die begint met het woordje maar. En als God zelf nu dat woord uitspreekt in de Bijbel, dan is dat vaak een inleiding tot een rijk evangeliewoord. Maar, denk maar aan die woorden, maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dan staat de genade van de Heere tegenover de ongehoorzaamheid van het volk. En we zouden nog meer voorbeelden kunnen geven waar de Heere begint met maar of nochtans, maar ik. Maar als nu een mens dat woordje maar in de mond neemt, ja, dan is het meestal net andersom. Dan is het meestal een ja maar van ongeloof. Ja, maar de Heere zegt dat nu wel. En dan volgt er een bezwaar. Ook in vraag 62 komt het ongeloof in verzet tegen Gods heil. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God zijn? Waarom kunnen we niet door onze goede werken zalig worden? Waarom kunnen we die zaligheid niet zelf verdienen? Zo was het toch in het paradijs, waar de Heere zijn heilige wet inschreef in de harten van Adam en Eva. Als we denken aan het werkverbond, doe dat en gij zult leven. Als Adam en Eva zouden gehoorzamen aan Gods wet, dan zouden ze leven, eeuwig blijven leven. Ja, maar dat was in de staat der rechtheid, dat was in het paradijs. Toen was dat mogelijk. Maar sinds wij God de rug en de nek hebben toegekeerd, sinds wij de Satan zijn toegevallen, is dat niet meer mogelijk. Maar al zou dat nu helemaal niet meer mogelijk zijn, want wie is er volmaakt? Waarom kunnen onze goede werken dan niet een klein stukje daarvan zijn. Ik kan toch nog wel voor een klein deel de zaligheid verdienen. Ben ik nu echt zo'n hopeloos geval? Ik kan toch nog wel iets goeds doen? Tegenover de Here, tegenover mijn naaste. Telt dat dan helemaal niet mee? Met vraag 62 probeert men de leer van de verdienstelijkheid van de goede werken te verdedigen. Daar heeft Luther zich fel tegen verzet. De Roomse kerk dacht, de mens doet zijn goede werken, de mens doet zijn best en de Heere Jezus doet de rest. Kijk, Rome die zegt niet het werk van de Heere Jezus, dat telt niet mee. Ja, dat telt mee, maar we moeten er zelf ook wat voor doen. Wij doen ons best, we komen nog wel veel te kort, maar een stukje van die gerechtigheid om mee voor de Here te kunnen bestaan, dat kunnen we nog wel aanbrengen. Ik heb wel zo'n Rooms iemand horen zeggen, Jezus vult onze tekorten aan. Ja, zei die man, volmaakt, dat is niemand. Maar we doen wel ons best. Met onze goede werken. En Jezus vult onze tekorten aan. Maar Luther die heeft geleerd dat we alleen maar uit genade zalig worden. En door niets van ons mens. En tegenover Luther heeft het Concilie van Trente vastgesteld dat wij mensen wel door Christus zalig worden, maar dan zo dat wij er zelf ook iets aan bijdragen. En dat is nog steeds ongewijzigd gebleven in de Rooms-Katholieke Kerk. Nu zijn wij niet Rooms, maar ik zei het vorige keer al, in ons aller hart leeft een paap, een Roomse, zei Luther. Genade alleen stuit ons tegen de borst. Want we zijn het werken zo gewend. Onze wieg stond in het werkhuis, in het paradijs. Doe dat en gij zult leven. En dat Jezus alleen onze gerechtigheid en dat wij mensen daar geen stukje, geen nagelschrapseltje aan kunnen toedoen. Dat ligt de mens niet. Moet je dan helemaal niets meebrengen? Geen goede werken, geen gestalte, geen boetvaardigheid. De rechtvaardiging door het geloof. Ja, maar dat gaat zomaar niet, want je zult toch eerst, een mens moet wat hebben, wat meegemaakt hebben, zomaar vergeving van God krijgen, zomaar God op zijn woord geloven, op zijn belofte rusten. Nee, dat gaat zomaar niet. En hoe gemakkelijk zoeken we dan toch nog wat in onszelf, gemeente. En werken we nog verder. Maar wat een wonder als we uitgewerkt zijn. Als we gaan inzien, niets van mij, helemaal niets komt in aanmerking waarom God mij genadig zou kunnen zijn. Maar waarom kunnen onze werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? De catechismus beantwoordt deze vraag als volgt, omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig moet zijn. Gemeente, God is niet tevreden met halfwerk. Al doen we nog zo ons best, God eist het volkomene. Omdat hij zelf volkomen is. In alle onderdelen van zijn wet, in elk opzicht moeten we daarmee in overeenstemming zijn. Gemeente, laten we ons leven er maar eens naast leggen, naast Gods heilige wet. Is er dan één gebod waarvan iemand van ons zeggen kan, nou dat gebod, ja, dat heb ik volmaakt onderhouden. Dus het gaat om gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Nou, ik doe toch geen rare dingen op de zondag. Maar leven we op Gods dag echt tot Gods eer? En als het gaat over het gebod, gij zult niet stelen, gij zult niet doden, haat, de wortel van alle doodslag, hoe kan het niet leven in ons hart? Gemeente, als we zo al die geboden nagaan, dan is er niemand die zeggen kan, nou dat gebod, dat heb ik onderhouden, dat heb ik volmaakt onderhouden, want ja, dat vraagt de Heere. De gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, die moet geheel volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig. En als er nu misschien één gebod zou zijn waarvan iemand kan zeggen, nou, dat gebod, ja, dat geldt echt niet voor mij. Het wordt wel gelezen en natuurlijk om die te doen uit dankbaarheid, maar daar sta ik niet aan schuldig. Stel dat er zo'n gebod zou zijn, ik denk het niet, het bestaat niet. Dan hebben we nog 9 andere geboden. En staan we daar dan ook niet schuldig aan? Jazeker. Gemeente, als we eerlijk zijn en de Heilige Geest gaat het ons leren, dan moeten we instemmen met dat laatste stuk uit Antwoord 62, dat ook onze beste werken in dit leven, alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Ziet u, onze beste werken. Over onze slechtste werken wordt hier gezwegen. Dat is duidelijk, dat we daarmee niet voor God kunnen bestaan. Als je bepaalde films op Netflix bekijkt, jongelui, en we hebben het er maandag over gehad. Toen werd er ook gezegd, ja, kun je daar de Heere voor danken? Dan, ja, dan moet je toch eerlijk zeggen, dat is wel heel erg moeilijk. Nee, eigenlijk kan dat niet, want daar komt zoveel op, daar wordt gevloekt en noem allemaal maar op. Ja, dat behoort wel tot die categorie. Onze slechtste werken. Maar als het nu gaat om onze beste werken, wat zou dat dan kunnen zijn? Nou, ons bidden. Zit daar dan wat verkeerd in? Als we nu eens even denken aan het gebed van vandaag of gisteren. Wat hebben we allemaal gezegd tegenover de Heere? Was dat dan niet goed? Gemeente, misschien dwaalde uw gedachten wel af tijdens het bidden. Of misschien zijn er wel dingen genoemd, of dingen juist niet genoemd, die wel genoemd hadden moeten worden. En was ook ons gebed echt tot Gods eer? Of dachten we alleen maar aan onszelf? Neem maar een gebed voor ogen, als u het zich nog kunt herinneren. Ja, dan moeten we ook zeggen, dat is met zonde bevlekt en beladen. Dat is onvolkomen. Of om nog wat anders te noemen, onze vergevingsgezindheid. Misschien zit hier wel iemand in de kerk die zegt, nou, ja, ik kan toch echt vergeven. Ik ben echt een vergevingsgezind iemand. En juist als we mogen weten van die vergeving door het bloed van de Heer Jezus Christus, als we daaruit mogen leven. Maar lukt dat dan altijd? Als het gaat om iemand die het leven heeft zuur gemaakt. Of als we denken aan ons medeleven in de gemeente, is dat dan geen goed werk, geen best werk? staat altijd klaar voor een ander, bent altijd betrokken. Hoe gemakkelijk kan het niet draaien om onszelf, gemeente. En moeten we zeggen, ja, het is waar, onze beste werken, ook het preken, dat is toch een best werk. Ook dat is met zonde bevlekt en beladen. En dan begrijpen we dat Jesaja zegt in vers 4 van hoofdstuk 64, al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Ik heb wel eens van iemand gehoord dat in een oude druk van de Bijbel, een bepaalde druk, dat woordje gerechtigheden vervangen was door ongerechtigheden. Dat is natuurlijk een fout. Met drukken waarschijnlijk fout gegaan. Al onze ongerechten zijn er wegwerpelijk kleed. Dat klopt. Maar hier staat onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Met andere woorden, wij kunnen er niet mee voor de Heere bestaan. Als we vandaag moeten sterven en voor Gods aangezicht moeten verschijnen, ja, dan zullen we misschien wat dingen aandragen. Ja, Heer, ik ging naar de kerk en ik bad iedere dag en ik las in de Bijbel. En ik heb mijn naaste kunnen vergeven wat die me heeft aangedaan. Maar dan moeten we zeggen, ja, ook dat alles is met zonde bevlekt. We kunnen er niet mee voor de Heere verschijnen. En tegelijkertijd alles wat wij denken in te moeten brengen, dat is kritiek op het werk van Christus, want zijn werk is een volkomen werk. Gemeente, als er iets van ons bij zou moeten, dan was het voor eeuwig verloren. Begrijpen we dat? En voelen we hoezeer we aangewezen worden op het werk van de Heere Jezus Christus alleen. God die vraagt alles van ons. Hij vraagt het volkomene. En nu is het van 2-in-1. Of u doet het of een ander doet het voor u. Zolang ik nog denk dat ik het doen kan of doen moet, dan is het een verloren zaak. Maar wanneer we leren zeggen, Heere, het lukt niet. Het mislukt. Dan mogen we u wijzen op die ander. De Heere Jezus Christus, die nu een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. Wat denkt u van die moordenaar aan het kruis? Stel dat die man nog iets goeds zou moeten meebrengen van zichzelf. Stel dat die man nog een goed werk gedaan zou moeten hebben, waarop hij zijn rechtvaardigheid kon bouwen, dan was het een verloren zaak. Gemeente, als er bij iemand duidelijk geweest is dat hij alleen door het geloof, dat hij alleen door de gerechtigheid van Christus gerechtvaardigd is, dan is het toch wel bij die moordenaar aan het kruis. Wat had hij voor goede werken? Ja, zegt een jongere dominee, heeft zijn vriend gewaarschuwd. En hij heeft beleden dat hij schuldig was, is dat dan geen goed werk? Ja, maar niet om de zaligheid mee te kunnen verdienen. Dat is juist een vrucht van het geloof, een vrucht van Gods genade. Dat hij dat ging inzien en dat hij zijn vriend ging waarschuwen. Door het geloof. Zonder de werken. Gemeente, de vraagsteller van zondag 24 is nog niet tevreden, want in vraag 63 volgt er nog een vraag. En ja, dan wordt de Bijbel erbij gehaald. Hoe verdienen onze goede werken niet dat God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen. In de Bijbel staat dat God onze werken beloont. We hebben daar ook van gezongen. Wie zijn wetten onderhoudt, vindt daar in grote loon. En God is een beloner van degene die hem zoeken. Als dat nu waar is, dat God onze werken beloont, dan moeten we die werken verdienstelijke waarde hebben. Anders zou God ze niet belonen. En als ze verdienstelijke waarde hebben, dan kunnen ze toch ook een stuk gerechtigheid voor God vormen. Gemeente, beloont God onze goede werken? Ja. Ik noemde al wat gedeeltes. Op vele plaatsen in de Bijbel kunnen we daarover lezen. Psalm 19. Maar ook in Matteüs 5 zegt de Heere Jezus tegen mensen die vervolgd worden: verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. En in Hebreeën 11 lezen we van Mozes dat hij brak met Egypte en koos voor Israël, want hij zag op de vergelding des loons. God is een beloner van die hem zoeken. Er zijn dus genoeg voorbeelden uit de Bijbel waaruit blijkt dat God onze werken beloont. Maar wat voor beloning is dat? Is dat een beloning omdat die werken zo goed zijn? Nee. Het is een beloning omdat God mensen wil aanmoedigen. De Heer wil de gedachte gebruiken om ons te zeggen dat goede werken hem aangenaam zijn en hem behagen. Sommige kinderen vinden het mooi om hun opa te helpen. Ik weet dat van sommigen. En stel je nu voor dat daar een zus aan het helpen is en een wat jonger broertje. En zo'n jonger broertje, ja, die kan nog niet zo heel veel doen als dat oudere zusje. En aan het eind van de dag krijgen ze allebei wat in hun hand gedrukt. Ja, dat jongere broertje heeft eigenlijk niet zoveel gedaan. Hij heeft een beetje meegelopen. Hij heeft dus in de tuin een schep aangegeven en wat onkruid opgeraapt. Met andere woorden, ja, heeft hij eigenlijk wel wat verdiend. En toch geef je opa iets. Niet alleen aan jou als oudere zus, maar ook aan dat kleine broertje. En waarom doet hij dat? Wel, hij doet dat om dat kleine broertje aan te moedigen. Om hem te stimuleren dat hij, als hij ouder wordt, steeds meer ook kan gaan doen. Kijk, zo is het ook met onze werk. En als we de Heere zoeken, dan laat Hij ons vinden. Dan beloont Hij ons voor dat zoeken. Niet omdat we het verdienen, maar uit genade. Dat is het antwoord. Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Gemeente, dat is het. Het is geen verdienste, want al gaf ik al mijn goederen aan de armen en gaf ik mijn lichaam over om verbrand te worden, ik zou daarmee de gerechtigheid van God, aan de gerechtigheid van God niet kunnen voldoen als ik de liefde niet had. Als Christus loon gaat uitkeren, dan is dat voluit genadeloon. We zullen nooit kunnen zeggen: Heere, daar heb ik op gerekend. Integendeel, het was een schuldige plicht om het goede te doen. We hebben niet meer gedaan dat we schuldig waren. De Heere beloont in dit leven uit genade, maar wel blijft staan. God is een beloner van degenen die hem zoeken. Zoek je hem. Jongen, meisje, jongere, ouder. Zoek je de Heere. Iedere dag weer opnieuw in zijn woord, in de gebeden. Want God is een beloner van degenen die hem zoeken. En als je hem mag vinden, en wie zoekt die vindt. We zullen daar aanstaande woensdag ook over horen op de biddag. Die zoekt, die vindt, die bidt, die ontvangt, die klopt, die zal open gedaan worden. En dan is dat bidden, dat kloppen, zoeken, dat is een vanuit de grondtekst een aanhoudend zoeken. Net zo lang totdat je het gevonden hebt. Maar wie de Heere gevonden heeft, die moet zeggen, Heere, u was het die me zocht. U was het die me leerde bidden. Die me leerde om u aan te roepen. Het is alles uw werk. Het is alles genade. De Heere beloont in dit leven uit genade. Loon in de zekerheid van het geloof. In een gerust geweten en in een blij gemoed. Maar ook na dit leven. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, komt in gij gezegende des vaders en beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld, loon in het toekomende leven, de eeuwige zaligheid en heerlijkheid. En dat genadeloon, dat gaat ons aardse loon verre te boven. Hoor je het? Al heb je nog zo'n goed salaris. Genadeloon. Wat is nu de belangrijkste reden waarom we die beloning uit genade ontvangen? Omdat de Heere Jezus alles heeft verdiend. Omdat de Heere Jezus alles heeft volbracht. Omdat de Heere Jezus Gods wet volkomen gehoorzaamd heeft. Van kribbe tot kruis heeft hij zichzelf gegeven. En zijn arbeidsloon is zijn kerk. En elk levend lid van die kerk mag delen in zijn arbeidsloon. O, wat een genade. Als we mogen weten van dat genadeloon in ons leven. Als je de Heere mocht vinden. God is een beloner van degene die hem zoeken. Echt. Als je de Heere zoekt. Met ingespannen krachten zoek dagelijks zijn aangezicht. Dan zul je hem ook vinden op zijn tijd en op zijn wijze. Uit genade. Dan is er nog een derde vraag, gemeente. Een derde vraag over de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Want de kritiek op de rechtvaardiging, op de leer van de rechtvaardiging met een beroep op de Bijbel is ongegrond verklaard. Dachten we dat die goede werken loon teweeg zouden brengen, dan hebben we het mis. Het is genadeloon. Maar dan volgt in vraag 64 nog een derde vraag met een beroep op de praktijk van het leven. En gemeente, als je dit zo leest, dan denk je, ja, dat is waar, ik kan me dat voorstellen. Maak deze leer, leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, niet zorgeloze en goddeloze mensen. Het gaat dus om de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. De leer dat genade vrij is. En je er niets voor kan doen, niets voor hoeft te doen of voor hoeft te zijn om het eeuwige leven te beërven. Nou, als gezegd wordt dat wij er niets aan toe behoeven te voegen, dan is dat toch heel gevaarlijk. Mensen gaan dan denken dat ze Ja, dat ze maar raar kunnen leven. Ze worden zorgeloos en goddeloos. Want, ja, Christus die doet alles. En als er dan niets van mij in aanmerking komt, wat zal ik me toch nog inspannen om God te dienen? Wat heeft het dan voor zin om nog naar de kerk te gaan, denkt de jongere. Als dat allemaal niet meetelt, waarom zou ik dan nog bidden? Leid deze leer niet tot antinomianisme, een leven zonder de wet. Gemeente, we moeten beseffen dat men met deze vraag niet de wereld op het oog heeft. Nee, dat in ieder geval niet. Het gaat in de catechismus over de, laat ik het zo zeggen, de geloofsopvoeding van de gemeente. Het gaat dus over ons. Zorgeloze mensen zijn mensen die zeggen, God moet het doen. En ik kan er zelf niets aan doen. De catechismus wijst in antwoord 64 de kritiek die in deze vraag doorklinkt resoluut van de hand. Nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niet zal voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Gemeente, ik wil het vanavond zo zeggen. We moeten er alles aan doen. We moeten de middelen gebruiken. En daarom, jonge vrienden, maar ook ouderen, is het zo belangrijk om in de kerk te zijn. Om geen dienst over te slaan. Want juist in de kerk wil de Heere werken, wonderen van geloof en bekering. Juist in de kerk wil de Heilige Geest leren wie we zelf zijn. Zondaren die voor God niet kunnen bestaan. Juist in de werkplaats van de Heilige Geest wil die Geest de ogen richten op de Heer Jezus Christus als die volkomen zalig maakt voor grote zondaar. Begrijpt u, we moeten de middelen gebruiken, de middelen van het gebed, de middelen van het Bijbellezen. Nee, niet om met dat alles voor God rechtvaardig te kunnen verschijnen. Maar omdat de Heere juist door het gebruik van de middelen het geloof wil werken en versterken. En als we de Heere mogen kennen, dan zeggen we niet, nu ken ik de Heere, nu kan ik maar raak leven. Nee toch. Als je leert zien, net zoals vanmorgen, hoe Christus daar verbaasd, beangst was, tot de dood bedroefd vanwege onze zonden, hoe hij die weg gegaan is tot het einde toe. En als je mag zeggen, dat heeft hij nu voor mij gedaan, dan kun je toch niet meer zomaar erop losleven. Kijk, dat staat hier in antwoord 64. Dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, wie aan hem verbonden is, die zal vruchten voortbrengen van dankbaarheid. Van nature zijn wij zorgeloos en goddeloos. Maar niet als we door een waar geloof in Christus worden ingelijfd. Gemeente, dan roemen we niet meer in onze eigen werken, maar dan roemen we alleen in het werk van de Heere Jezus Christus. Begrijpt u? Goede werken zijn vruchten van de rechtvaardiging. Als hier staat aan het slot van antwoord 64... over die vruchten der dankbaarheid, dan zijn dat goede werken die voortkomen uit een waar geloof. Niet om de zaligheid mee te verdienen, maar uit dankbaarheid. Wie hem door een waar geloof is ingeplant, en dat is het gebed van mij voor een ieder van u, die zal vruchten voortbrengen der dankbaarheid. Dan is het geloof door de liefde werkende. En dan zijn het niet onze eigen vruchten, maar vruchten van de wijnstok, vruchten van Christus. En in de vele vruchten wordt de hemelse landman verheerlijkt. Gemeente, de vergeving der zonden is nooit de oorzaak van zorgeloosheid en goddeloosheid. Dat kan niet waar zijn. Maar juist een reden om de Heere des te ijveriger te dienen en te vrezen. De Heer Jezus zegt tot zijn discipelen: laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Kijk, dan wordt dan het grote doel. Dan krijgen we Gods eer op het oog. Gemeente, goede werken zijn geen grond voor onze zaligheid. Er is maar één grond, één fundament. Jezus Christus. En dien gekruisigd. De goede werken staan ook in het stuk van de dankbaarheid in de catechismus. Ze tellen niet mee in de rechtvaardiging. Ze verdienen de zaligheid niet en toch zijn ze noodzakelijk. Want we worden niet, ik zeg het wel eens vaker, niet door onze goede werken zalig. En we worden evenmin zonder goede werken zalig. En daar slaat dat laatste stukje op. Dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zal voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Ze horen bij het geloof, zoals het licht bij de zon. Gemeente, het geloof blijft nooit alleen. Als iemand zegt te geloven en er is niets van te merken. Jacobus schrijft daarover in zijn brief. Als iemand zegt te geloven en daar zijn geen vruchten, dan moet iemand zichzelf nog eens goed onderzoeken. Want een geloof zonder de werken is dood. Breng dan vruchten voor der bekering waardig. Jacobus die zegt ook in zijn brief: toon mij uw geloof uit uw werken. Misschien is er wel iemand die zegt, uit antwoord 64, dominee, blijkt dat het aankomt op een waarachtig geloof. En dat mis ik nu en daarom breng ik alleen maar stinkende vruchten voort. Daarom zijn het aan mijn kant alleen maar slechte werken. U had het net over beste werken, maar die heb ik niet. Het zijn alleen maar slechte werken. Is dat je nood? Lig je daarvan wakker? Dat je dat geloof mist in de Heere Jezus Christus. O, de Heere die wil het schenken op zijn trouwverbond. Roep de Heere maar aan. Heere, schenk me wat nodig is. Wat u van me vraagt, geloof in de Heere Jezus Christus. En wat ik mezelf niet kan geven, wat mijn ouders, wat een kerkenraad niet kan geven, dat kunt u schenken, mild en overvloedig. O, geef dat ik breek met de wereld en met alles wat de wereld te bieden heeft. Want ik besef steeds meer, het gaat allemaal voorbij. Het lijkt allemaal leuk, net zoals gisteravond in de kroeg daar. Je was er met wat vrienden, maar ach, is dat nu echte vreugde, echte blijdschap? Het gaat weer voorbij. Gemeente, kennen we deze borg en middelaar die noodzakelijk is om getroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven? Hij heeft geen lust in onze dood. Hij heeft het werk volmaakt, volbracht. En hij zegt het vanavond tot een ieder die is uitgewerkt. Tot een ieder die niet meer weet hoe het verder moet, die zich afvraagt, hoe zal ik nu rechtvaardig verschijnen voor God? Hij zegt het, ik ben uw loon. Ik heb een volkomen verzoening aangebracht. Ik heb Gods wet volkomen vervuld. Wend je dan naar mij toe. Breek met dat zondige leven. En ik geef daar de kracht voor. Ik wil je alles schenken wat nodig is. Word behouden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Van Psalm 143, het 10e vers.